Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 32 zingen wij het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 32. gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Jesaja, daarvan het 38ste hoofdstuk, te beginnen bij het 9e vers. Wij herzeggen u Jesaja 38, de versen 9 tot en met 22. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 6, daarvan het 2e vers: vergeef mij al mijn zonden die uwe hoogheid schonden, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Jesaja 38 vanaf vers 9. Dit is het schrift van Hiskia, koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte genezen was. Ik zeide, vanwege de afsnijden mijner dagen zal ik tot de poorten des grafs heen gaan. Ik word beroofd van het overige mijner jaren. Ik zeide, ik zal den Heere niet meer zien, den Heere in het land der levenden. Ik zal de mensen niet meer aanschouwen met de inwoners der wereld. Mijn levenstijd is weggetogen en van mij weggevoerd, gelijk eens herdershut. Ik heb mijn leven afgesneden gelijk een wever zijn web. Hij zal mij afsnijden als van een drom. Van de dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Ik stelde mij voor tot de morgenstond toe, gelijk een leeuw. Alzo zal hij al mijn beenderen breken. Van den dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Gelijk een kraan of zwaluw, alzo piepte ik. Ik kirde als een duif. Mijn ogen verhieven zich omhoog. O Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Wat zal ik spreken, gelijk hij het mij heeft toegezegd? Alzo heeft hij het gedaan. Ik zal nu al zoetkens voortreden, al mijn jaren, vanwege de bitterheid mijn ziel. Heere, bij deze dingen leeft men, en in dit alles is het leven van mijn geest. Want gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest, maar gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst, dat zijn de groeven der vertering niet kwamen. Want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Want het graf zal u niet loven, de dood zal u niet prijzen. Die in de kuil nederdalen, zullen op uw waarheid niet hopen. De levende, die zal u loven, gelijk ik heden doe. De Vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken. De Heere was gereed om mij te verlossen. Daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen, al de dagen onzes levens, in het huis des Heren. Jesaja nu had gezegd, laat ze nemen een klomp vijgen en tot een pleister op een gezwel maken, en hij zal genezen. En Hiskia had gezegd, welk zal het teken zijn, dat ik ten huize des Heren zal opgaan?
Thank you.
Gemeente, aan de beurt vanmiddag is zondag 23 van onze Heidelberger Catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 23, vraag 59. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Antwoord, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwigen levens. Vraag 60, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Antwoord, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat al is het dat mij mijn consciëntie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Vraag 61. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Antwoord, niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofsgoden aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover. De gemeente, deze zondag spreekt ons over de rechtvaardigmaking. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats door geloofsvereniging. In de tweede plaats in de vierschaar der consciëntie. En in de derde plaats om de verdiensten van Christus. De rechtvaardigmaking in de eerste plaats door geloofsvereniging. Kijkt u maar naar antwoord 59, daar staat dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. In Christus, dat ziet op de geloofsvereniging met Christus. De rechtvaardigmaking is door geloofsvereniging. Onze tweede gedachte in de vierschaar der consciëntie. Want als wij antwoord 60 lezen, dan lezen we daarvan een rechtszitting. We lezen daarvan een vierschaar die uitloopt op een vrijspraak. En we zien dat die beklaagde, dat die goddeloze dat ook zo ervaart. Zo wordt de rechtvaardigmaking beleefd. En onze derde gedachte om de verdiensten van Christus. En dat naar aanleiding van vraag en antwoord 61. Het is niet om het geloof, maar het is om de verdiensten van Christus alleen. Dat is de enige grond van de rechtvaardigmaking. Gemeente, het gaat vanmiddag over een belangrijk begrip. De rechtvaardigmaking. En dat is iets wat we allemaal moeten bezitten, mee moeten maken. Dat is onmisbaar, rechtvaardigmaking en heiligmaking. Dat is allebei noodzakelijk, want er zijn maar twee soorten van mensen. De Bijbel leert dat er rechtvaardigen zijn en goddelozen. Er zijn geen drie soorten mensen, er zijn maar twee soorten mensen. En die rechtvaardigen, in de goede zin van het woord, dat zijn degenen die in Christus zijn. En de goddelozen, dat zijn degene die in Adam zijn. Dus iemand die niet gerechtvaardigd is, die gaat voor eeuwig verloren. Het is niet zo dat wij de rechtvaardiging zien als iets, ja, wat niet nodig zou zijn. De rechtvaardiging, gemeente, is absoluut nodig. Of in Christus rechtvaardig voor God, of in Adam verloren voor God. En dan moeten wij verloren gaan om behouden te worden. En wie worden er behouden, jongens en meisjes? Goddelozen. Je vond het misschien wat vreemd toen de dominee bad of er goddelozen in de kerk mochten zitten. Misschien heb je wel gedacht, ik hoop dat dat juist niet zo is. Maar ik zei er iets bij. Ik zei niet goddelozen in het doen, in de uitleving, maar goddelozen in de inleving. En toen heb ik gedacht aan die tollenaar. Die tollenaar die vond zichzelf een goddeloze. En die fariseer die vond zichzelf een rechtvaardige. En wie ging er nu rechtvaardig naar huis? Die tollenaar. God heeft hem gerechtvaardigd. En God rechtvaardigt nog geen rechtvaardige. Hij rechtvaardigt niet mensen die zichzelf gerechtvaardigd hebben. Hij rechtvaardigt geen mensen die een eigen gerechtigheid hebben, maar hij rechtvaardigt goddelozen. Dus zal deze zondag betekenis voor ons krijgen? Moeten we echt een goddeloze zijn of worden in onze beleving? Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Moet even op een rijtje zetten waar deze zondag nu precies staat. Het gaat hier over het geloof. Het gaat hier over de baten van het geloof. Over het geloof ging het ook in zondag 7. Zondag 7 is een kernzondag van de Heidelbergse catechismus. En in zondag 7 ging het niet over wat iemand gelooft, maar in zondag 7 ging het over de vraag, wat is nu een echt geloof? Waaruit bestaat een echt geloof? En het antwoord daarop is, een echt geloof bestaat uit kennen en vertrouwen. Het echte geloof heeft de vermogens om te kennen, om toe te stemmen en om te vertrouwen. Als één van die vermogens ontbreekt, dan zijn we geen echte gelovigen. Het is een strijd geweest in de kerkgeschiedenis of bijvoorbeeld het vertrouwen hoorde bij het wezen van het geloof of het welwezen van het geloof. En wij leren dat het vertrouwen hoort bij het wezen van het geloof. Als het vertrouwen er niet is, dan kan er geen sprake zijn van een echt geloof. Na zondag 7 ging het over de hoofdsom van het geloof. Toen ging het wel over de vraag, maar wat gelooft nu een gelovige? Jongens en meisjes, daar hebben jullie net een samenvatting van gehoord. De geloofsbelijdenis. De geloofsbelijdenis is de hoofdsom, de samenvatting van wat de gelovige gelooft. Al die 12 artikelen hebben we in de achterliggende weken overdacht. En aan het slot van de geloofsbelijdenis ging het over de werkmeester van het geloof. De werkmeester van het geloof is de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Geest en die werkt het geloof in de harten van mensen. En nu gaat het over de baten van het geloof, over de vrucht van het geloof. En dat is de rechtvaardigmaking van de zondaar. Zo komen we bij dit onderwerp. Het staat niet zomaar toevallig hier in zondag 23, maar het staat precies op de goede plaats. Wat is nou de vrucht van dat echte geloof, de rechtvaardigmaking, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben? Wat is eigenlijk de rechtvaardigmaking? De rechtvaardigmaking heeft twee kanten. Aan de ene kant betekent de rechtvaardigmaking vrijgesproken te zijn van schuld en straf. En in de tweede plaats betekent de rechtvaardigmaking een recht gekregen te hebben op het eeuwige leven. En de rechtvaardigmaking is iets, gemeente, dat buiten de mens geschiedt. Daarmee bedoel ik niet dat je dat niet beleeft in je hart, maar ik bedoel ermee dat dat op zichzelf aan de mens zelf nog niets verandert. De mens zelf wordt veranderd in de heiligmaking. Stel je voor, jongens en meisjes, dat iemand door de rechter vrijgesproken is. Verandert die mens dan door die uitspraak? Nee, die mens zelf verandert niet door de uitspraak. En zo is het ook met de rechtvaardigmaking. Dat verandert een mens niet. Het verandert wel de omstandigheden. Want als je vrijgesproken bent, dan hoef je niet langer gevangen gehouden te worden. Als je vrijgesproken bent, dan mag je je weg gaan. Maar je bent en blijft dezelfde persoon. En daarvoor is nodig, maar daar gaan we het nu niet over hebben, de heiligmaking. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Hoe word je vrijgesproken? Hoe komt een mens van zijn schuld af? En gemeente, daar heb ik maar één antwoord op. En dat is in de vereniging met Christus. In de geloofsvereniging met Christus. In de wedergeboorte, dan wordt een zondaar verenigd met Christus. In de wedergeboorte krijgt een zondaar deel aan de gerechtigheid van Christus. En dat is een hele belangrijke vraag. Heb jij deel aan de gerechtigheid van Christus? Dat is een vraag waar we mee bezig moeten zijn. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En dat mocht McChane weten. Dat hij rechtvaardig was voor God. Hij mocht zingen, nu weet ik, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Gemeente, mag u dat ook weten? Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen in Christus. Dominee Kersten maakt terecht onderscheid tussen de rechtvaardigmaking voor het geloof en de rechtvaardigmaking door het geloof. Wat is de rechtvaardigmaking voor het geloof? Dat is de rechtvaardigmaking waarin een zondaar deelt zonder dat hij het geloof bezit. Kan dat? Ja, de rechtvaardigmaking voor het geloof, dat is de rechtvaardigmaking in de vrederaad. Toen waren er nog geen mensen, jongens en meisjes. Maar toen is er wel een onderhandeling geweest tussen God en Christus. En het ging ook over deze zaak. En toen is de Heer Jezus opgestaan als de vertegenwoordiger van al de zijnen. Toen heeft hij de schuld van al zijn kinderen op zich genomen. Ze waren er nog niet. Ze moesten nog geboren worden. Ze hadden ook nog geen geloof. Maar Christus was er wel voor hen. Dat noemen wij de rechtvaardigmaking voor het geloof.
Als die er namelijk niet geweest was, dan zou de rechtvaardigmaking door het geloof er ook niet kunnen zijn. Want God kan niet te maken hebben met goddelozen. Dus als we dat schrappen, als we zeggen, nou dat is niet zo belangrijk, dan schrappen we de hele rechtvaardigmaking. Dat heeft dominee Kersten goed gezien. De rechtvaardigmaking is eerst van eeuwigheid. De rechtvaardigmaking is in de opstanding van Christus. Toen Christus opstond, toen heeft hij voor zijn ganse kerk de rechtvaardigmaking verdiend. Want hij vertegenwoordigde hen. Hij heeft ze meegenomen uit het graf, overgeleverd om onze zonde, opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Hij heeft zijn kinderen meegenomen naar de hemel. Hij heeft ze vertegenwoordigd en hij vertegenwoordigt ze nog. Dat zijn hele belangrijke dingen. De verdiensten van Christus. Maar de vraag is, hoe kom ik daar nu aan? Hoe krijg ik daar nu deel aan? Hoe krijg ik daar de troost van? En dan komen we bij deze vraag. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Christus. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Wij moeten met Christus verenigd worden. Vroeger zei men vaak, er moet een staatsverwisseling plaatsvinden. Adam afgehouden, Christus ingeënt. Van die goddeloze Adam in die rechtvaardige Christus overgebracht. Dat gebeurt in de wedergeboorte. Dat is de rechtvaardigmaking door het geloof. Dan wordt het geloof geplant. Dan wordt de band met Christus gelegd. Dan mag de zondaar delen in de verdiensten van Christus. Want nogmaals, er zijn maar twee soorten van mensen. Rechtvaardigen en goddelozen. Wedergeborenen zijn rechtvaardigen. Maar beleven zij dat ook zo? Jongens en meisjes, als de Heere in het leven van Saulus komt, wanneer was dat? Dat de Heere Saulus stilhield en zei tot hiertoe. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Wanneer was dat? Nou, toen hij over de weg reisde. Je kent dat verhaal wel, naar Damascus. Toen is hij wederom geboren. Stilgezet. En wat zei Paulus toen? Nou zijn mijn zonden vergeven. Nou ben ik rechtvaardig voor God, zei hij dat? Nee, juist het tegenovergestelde. Hij zei, wat wilt gij dat ik doen zal? Hij dacht dat hij verloren ging. Dus, wat moest er gebeuren in zijn leven? Hij was met Christus verenigd, maar hij moest Christus ook leren kennen. Om die troost te krijgen van die rechtvaardigmaking. En hoe krijgt iemand de troost van de rechtvaardigmaking? In de vierschaar der consciëntie. Kijk, als de Heere in je leven komt, dan krijg je met Gods recht te maken. Maar is er dan ook gelijk al een uitspraak? Is er dan ook gelijk al een vrijspraak? Nee. Nee, dat is in het aardse leven ook niet zo. Als iemand aangeklaagd wordt, eer dat de uiteindelijke uitspraak komt, er kunnen maanden tussen liggen. Er kunnen zelfs wel een paar jaar tussen liggen. Eer dat iemand echt weet of die schuldig is of onschuldig is. En gemeente, zo is in het geestelijke is dat ook zo. Gods kinderen krijgen met het recht van God te maken. Eerst hadden ze daar geen erg in. En dat recht, dat stelt hen schuldig. En in het begin dan proberen ze daar onderuit te komen. Ze proberen zich te verontschuldigen. Of ze proberen zelf te betalen misschien. Maar dat gaat niet lukken. Er moet een advocaat bij komen. Want ze kunnen hun eigen zaak niet verdedigen. En die advocaat die kan hen niet vrijspreken. De rechter moet hen vrijspreken. Dus er komt een keer een moment dat zij voor de rechter moeten verschijnen. En daarover gaat het straks in onze tweede gedachte. En dan moet er een uitspraak komen. En dat noemen wij de rechtvaardigmaking in de vierschaar der consciëntie. Dat de Heere een afgesneden zaak doet. Dat er een vaste uitspraak komt. Iemand is rechtvaardig of iemand is niet rechtvaardig. Nou, en die troost hebben niet al Gods kinderen. Die troost die heeft Jacob in Bethel gekregen, in Peniel gekregen. Die troost heeft Hiskia gekregen toen hij daar op bed lag. Het is zojuist voorgelezen. Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Die troost had hij niet. Hij kon niet sterven. Hij had geen borg. Was wel een kind van God. Maar de zaken waren niet opgelost in zijn leven. En toen spande de Heere een vierschaar in zijn consciëntie, in zijn geweten. Een vierschaar, dat is een moeilijk woord, maar eigenlijk is de betekenis heel eenvoudig. Vierschaar spannen, dat betekent eigenlijk een rechtszaak houden. Want vroeger als er een rechtszitting was, dan spande men de vierschaar. Dan had je vier palen in de grond, daar werd een koord omheen gespannen. En dat was de vierschaar. En in de ene hoek daar zat de rechter, de andere hoek daar zaten de aanklagers, de andere hoek daar zat degene die aangeklaagd werd en de andere hoek daar stond de advocaat. Vier personen die daarbij betrokken waren. En dat moest uiteindelijk leiden tot een uitspraak. Nou, daar moet het naartoe. En nu zijn wij nooit rechtvaardigmakingsdrijvers. Wat zijn rechtvaardigmakingsdrijvers? Dat zijn mensen die zeggen, je moet weten. Je moet weten in je hart dat je vrijgesproken bent. En als je dat niet meegemaakt hebt, als je de vierschaar der consciëntie niet meegemaakt hebt, ben je geen kind van God. Mag je ook niet aan het avondmaal. Nou, dat leren wij niet. Wij leren dat je de Heer Jezus moet kennen om aan het avondmaal deel te kunnen nemen. Maar toen de discipelen de Heer Jezus kenden, toen hadden ze nog niet de troost van de rechtvaardigmaking. Van hun kant waren er nog zoveel vragen, was er nog zoveel vertwijfeling. Gods kinderen moeten daar zekerheid over krijgen, zeker begeren daar ook zekerheid over te krijgen. Want een ander gevaar is natuurlijk dat wij rusten op gronden die geen gronden zijn. Wat heb je eraan? Als je wel eens ontroerd geweest bent, of een tekst heeft je aangesproken, of je hebt een keer zo hartelijk gebeden. Wat heb je daaraan als je voor de rechterstoel van God staat, gemeente? En daarom geloof ik wel dat al Gods kinderen er werkzaam mee zijn en ernaar uitzien dat ze dat mogen weten. Dat is wat anders. Maar ik zeg niet dat het geestelijke leven pas daar begint. Dus de rechtvaardigmaking, de vereniging met Christus door het geloof, daar vloeit de rechtvaardigmaking uit voort. En iemand die met Christus verenigd is, die is een erfgenaam van het eeuwige leven. Je kunt het eeuwige leven alleen nog maar krijgen als een erfenis. Je kunt het niet meer verdienen. Wat is dat een mooie uitdrukking, een erfgenaam, als een erfenis verkrijgen. Zoals Luther daarvan gezongen heeft, jongens en meisjes, in het Lutherlied. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Nou, Luther die wist wat het was om vrijgesproken te worden. Luther wist wat het was als de gerechtigheid van God, die een mens veroordeelt, en mag worden een vrijsprekende gerechtigheid. Luther wist wat het was als het gerechtshof verandert in een porta paradisa, in een poort van het paradijs, als de Heere Jezus met zijn tussentredende gerechtigheid tussen beiden komt. En straks dan zal die gerechtigheid ten volle bevestigd worden in de rechtvaardigmaking op de wolken des hemels. Want er komt nog een rechtszitting, een openlijke rechtszitting, waarbij Gods kinderen openlijk worden vrijgesproken en de goddelozen openlijk zullen veroordeeld worden. Geloofsvereniging. We gaan naar onze tweede gedachte. In de vierschaar. Want de vraag is, ja, maar hoe beleef je dat dan? En dat staat zo ontroerend mooi in onze catechismus beschreven. De vraag is, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Mag ik met mijn eigen woorden zeggen, vertel er eens wat van, leerling. Hoe ben je dat nou geworden? Je zegt het zo kort dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Ik merk dat je daar meer van weet. Hoe is dat dan gegaan in je leven? Alleen door een waar geloof in Christus. En dan gaat hij dat uitwerken. Hoe hij aan die troost gekomen is. Dan gaat hij spreken over de beleving van de rechtvaardigmaking. Gemeente, dat kan alleen door een waar geloof in Christus. Let op dat woordje waar. Een waar geloof. Alleen dat geloof dat met Christus verenigt. En dat goddelozen rechtvaardigt. Want zo komen we dat hier in het antwoord tegen. Denk jongens en meisjes aan een rechtszitting. Een zondaar die gedaagd wordt voor het recht van God. Moet je eens over nadenken. God is rechter. En hier is iemand die moet voor de rechterstoel van God komen. In zijn beleving. In zijn hart. En er zijn beschuldigers gekomen. Beschuldigers die hem of haar aanklagen. En wie zijn die beschuldigers? Nou, die ene beschuldiger, dat is die persoon zelf. Dat is zijn eigen consciëntie. Weet je, als de Heere in je leven komt, dan maakt de Heere je eerlijk. En dat duurt soms wel een poosje. Adam en Eva, die probeerden er ook onderuit te komen nog in het begin. Die probeerden zichzelf te verontschuldigen. Maar als je met het recht van God te maken krijgt, dan moet je uiteindelijk wel eerlijk worden. De Heere maakt zijn kinderen eerlijk. Dus dan gaat je eigen consciëntie, je eigen geweten, die gaat je aanklagen. Die komt in dienst van God te staan. En die zegt, dit heb je gedaan. En dat heb je gedaan. En hier heb je gezondigd. En daar heb je gezondigd. Je weet het zelf nog wel dat het gebeurd is. En als dat gebeurt van binnen in mijn hart, dat mijn eigen hart mij gaat beschuldigen, dan kan ik mijzelf niet verdedigen, want ik weet dat het waar is. Ik kan er geen mooi verhaal van maken, want het is zo erg. Die rechter moet mij veroordelen. Dat is die consciëntie die mij aanklaagt. Dat is die consciëntie die God bijvalt, die de rechter gelijk geeft. Want die rechter, die handhaaft de wet. De wet, dat is de tweede beschuldiger. Gods geboden. Die we ook vanmorgen hebben horen lezen. Die ons iedere zondag worden voorgehouden. En wij staan schuldig aan een van die geboden. Als je dat denkt, dan heb je nog maar weinig zelfkennis. Wij staan schuldig aan alle 10 van de geboden. Moet je eens over nadenken, als de Heere je ter verantwoording roept, en de Heere komt met zijn 10 geboden, en mijn geweten zegt, je staat aan al die geboden schuldig. Van het eerste gebod af tot het laatste gebod toe. Dat leert ontdekkende genade. Zo was het ook bij die tollenaar. Die kon zichzelf niet meer vrijspreken. Die kon zijn zonde niet goed praten. Die kon alleen maar smeken om genade. Wees mij de zondaar genadig. Die fariseer die kende zichzelf niet. Die man die was zo ontzettend vroom. Die stond kilometers boven iedereen. Die kon alle andere mensen veroordelen. Die was nog nooit een goddeloze geworden. Die voelde zichzelf zo goed. Arme man, arme man. Hij kende zichzelf niet. Zijn geweten klaagde hem niet eens aan. Hij had zo'n goede dunk van zichzelf. Maar God klaagde hem aan. Hij had de rechter tegen. Deze zondaar heeft in zijn beleving de rechter ook tegen. Al de geboden Gods veroordelen hem. En nou zou het een verzachting kunnen zijn als iemand voor de rechter staat en die zichzelf al gemeld heeft bij een psychiater of een of andere instantie en zegt, nou ik ben heel druk bezig om wat ik verkeerd gedaan heb, om dat voortaan niet meer te doen. Dan zou het kunnen zijn dat de rechter dat mee laat wegen. Hij zegt, nou goed, wat er gebeurd is, dat is erg. Maar ik zie dat je er alles aan doet om jezelf te verbeteren. Nou, dan kan dat strafvermindering opleveren. En is dat nu zo dat ik kan zeggen, mag ik strafvermindering omdat ik er alles aan doe om mijzelf te verbeteren? Wat lees ik hier? Er staat, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Zo leerden Gods kinderen zichzelf kennen als goddelozen. Nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. En dan komt de duivel daar ook nog eens een schepje bovenop doen. Zoals bij Jozua de hoge priester. Kunnen dat lezen in Zacharia 3. Jozua die stond daar met vuile klederen. En een hoge priester mag geen vuile klederen hebben. Dus toen de Satan hem wees op zijn vuile klederen, toen moest Jozua zwijgen. En wat denk je nou, gemeente, als je zo voor Gods rechterstoel komt te staan? Is dat nou beleving wordt in je hart. Als de Heere nou door gaat trekken met zijn recht. Wat denkt u? Heeft een mens het dan breed? Kun je dan nog iets doen met wat er gebeurd is in je leven? Kun je dan nog terugvallen op dingen die er aan vooraf gegaan zijn? Kun je dan zeggen, maar ik heb zo'n fijn gesprek met mijn advocaat gehad. Kun je dan zeggen, ik heb hoop gehad dat, ja, dat u wel weet dat ik zo slecht niet ben. Gemeente, als dit in ons leven gaat gebeuren, en dat wens ik u allemaal toe, dan blijft er niks anders over dan een goddeloze zondaar. Die de dood verdiend heeft, die voor eeuwig verdoemd zou moeten worden. Dat is nou een echte goddeloze. Niet in de uitleving, maar in de inleving. Dat is nou iemand die durft zichzelf niet meer te verdedigen. Dat is nou iemand die gaat God recht en gerechtigheid toeschrijven. Die zegt, Heere, als u mij veroordeelt, dan is het voor eeuwig rechtvaardig. Ik heb de dood verdiend. Kijk, daar moet het wel naartoe in ons leven. Dat al die leunsels en steunsels waar Simon Petrus zich nog zo lang aan vast wist te houden, dat die ons ontnomen worden. Er zijn diepe wegen voor nodig, gemeente, om ons dat uit handen te nemen. Maar wij moeten Gods deugden gaan leren kennen. Wij moeten voor Gods rechtvaardigheid leren bukken en buigen. En dat kost alles. dan blijft er van een mens helemaal niks over. Mensen die het hebben over Gods recht en die aan de andere kant zichzelf nog zo goed vinden, die kennen Gods recht niet. Als je Gods recht gaat beleven, dan blijft er niks van je over. Want dat zwaard van Gods gerechtigheid, dat ontleedt je ganse hart. Daar blijft maar één ding over, dat is buigen. Dan nog kan ik proberen om daartegen te vechten. Maar als de Heere je aan een eind brengt, dan is er maar één ding en dat is buigen. Zoals dat in dat prachtige gedicht staat, wat ik denk één keer per jaar wel eens een keer aanhaal. En waarin het zo mooi staat, zo duidelijk staat, dat ik het niet duidelijker kan zeggen, jongens en meisjes. Als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht, maar billigt het zondeloon, wat haar ook overkoom, rechtvaardigend haar God, wat eeuwig zij haar lot, als in haar laatste vreugde het eren van Gods deugde, de deugd van het recht het wint, al eist zij dood het kind, dat ben ik. O stonde van het gericht, o dodelijkst tijdsgewricht, dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Hier wordt de zoon gekust eer ze op de weg vergaat. Hier wordt zij wel bewust verzekerd van haar staat. Hier drinkt zij het bloed des lams, het welk haar in het leven laat. Hier wordt de toren geblust en is het vree met God door het offer van zijn zoon. O allerzalig slot. Dat hebben onze vaderen bedoeld met die vierschaar der conscientie. Dat het afgesneden wordt. Dat ik niet alleen afgesneden word van mijn werk heiligheid, maar dat ik ook afgesneden word van alle gronden, rechtsgronden die ik meen te hebben buiten Christus. Dan is het in mijn beleving klaar. Dan is het in mijn beleving over. Dan is er nog maar één ding wat een mens doen kan, en dat is je hoofd op het blok leggen. Dan verwacht je de laatste slag, en dat zou rechtvaardig zijn. Punt. Nee, hier staat geen punt. Dat nochtans God. Want dan komt dat keerpunt, als de Heere zijn recht verheerlijkt, dat nochtans God zonder enige verdiensten mijnerzijds uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Wat gebeurt er dan, jongens en meisjes? Dan komt er plotseling, komt er iemand tussen beiden. Eer dat het doodvonnis klinkt, komt er plotseling iemand tussen beiden, en dat is de advocaat. Dat is de Heere Jezus Christus, die zegt, ik heb verzoening gevonden. Voor deze man, voor deze vrouw, voor deze jongen en dit meisje heb ik betaald. En dan laat de Heere Jezus zien zijn volkomen gerechtigheid, zijn volkomen genoegdoening, zijn volkomen heiligheid. En als dat mij wordt toegerekend, als dat op mijn naam komt te staan, dan ben ik vrij. En als dat mij niet toegerekend wordt, dan ben ik voor eeuwig verloren. Neemt die rechter dat aan? En dan staat hier dat dat gebeurt. Nochtans God, zonder enige verdiensten mijnerzijds, uit louter genade, louter, dat betekent alleen, alleen genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toereikent. De rechter kijkt naar de borg, kijkt naar de advocaat. De rechter is tevreden met de voorspraak van de advocaat. Want de voorspraak van de advocaat bestaat niet alleen maar uit een goed woord doen, maar de voorspraak van de advocaat bestaat uit genoegdoening. Bestaat uit betaling. Het recht hoeft niet geschonden. Het recht mag niet geschonden. Het wetboek mag niet verscheurd. Kan niet verscheurd. Hoeft niet verscheurd. Want Christus zegt, ik heb betaald. Ik heb genoeg gedaan. Ik heb volbracht. En die toerekening van die gerechtigheid, dat is de rechtvaardigmaking van de zondaar. Een gemeente, als je dat mag beleven, dan is dat zo'n grote weldaad. Dan valt al je zondeschuld weg. We hebben het gehoord van Hizkia uit Jesaja 38. Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Stond ik daar eerst als een goddeloze. Die beefde voor de rechter. Maar dan sta ik daar als een reine. Als een heilige voor de rechter. Waarom? Niet om mijn werken, maar om de genoegdoening van de Heere Jezus Christus. Die wordt mij toegerekend, staat het. Dat is een daad van God. De Heere rekent de zonde van Adam toe aan mensen en hij rekent de gerechtigheid van Christus toe. Hij rekent de gerechtigheid van Christus toe in de wedergeboorte. Maar dan heb ik daar geen zicht op. Ik ken Christus niet. Ik ken zijn gerechtigheid niet. Ik ken de diepte van mijn schuld niet. Ik weet de eis van Gods rechtvaardigheid niet. Maar hier zou je kunnen zeggen, werkt de Heere uit wat reeds in de wedergeboorte gebeurt. Hier krijgt de zondaar de troost, zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Kijk, de troost zit niet zozeer in de toerekening, de troost zit in de aanneming. Als de Heere het mij toerekent, dan is dat ook het moment dat ik het mag aannemen. Want jongens en meisjes, hoe weet je nou dat je onschuldig bent? Ja, dat kan alleen de rechter zeggen. De rechter oordeelt. En als de rechter spreekt, dan mag die zondaar dat ook aannemen. Als de rechter zegt, want dat zal mij zijn als de wateren Noachs. Toen ik zwoer dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan, alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toornen nog op uw schelden zal. Als de rechter dat zegt, dan mag ik het ook aannemen. Dan mag ik de vrijspraak ook aannemen. Dan mag je delen in de troost, in de volle troost van de vergeving. En die zonden, die komen ook nooit meer terug. Die benauwdheid, die zal ook niet andermaal opreizen, ook al blijf ik tot alle boosheid geneigd. Ook al is er dagelijks verzoening nodig, gemeente. Maar de vergeving der zonde is volkomen. Kijk, en daar moeten Gods kinderen wel naar staan. En daar zullen ze ook naar staan. Ik vind het een slecht teken als iemand daar niet naar staat. Als we zo makkelijk leven kunnen van een bemoediging die we jaren geleden eens gehad hebben, of een vertroosting waar we altijd nog aan terugdenken. Maar kun je er nu mee voor de rechter verschijnen? Dat is een hele belangrijke vraag. Leg de dood er eens naast, leg de rechter er eens naast. En is het dan genoeg? Is er dan grond? Mag je dan weten vrijgesproken te zijn van schuld en straf? Heb je een recht op het eeuwige leven? Weet je waar de reis naartoe is? Mag je weten wat deze leerling weet, evenals wat ik zelf nooit zonde gekend nog gedaan. Zo ziet God nu op mij neer. Dat weet ik omdat hij dat zelf tegen mij heeft gezegd. Niet omdat ik zo naar mezelf kijk. maar ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zo wordt de rechtvaardigmaking beleefd. Daarvoor kan er wel eens troost zijn van vergeving. Ik zeg niet dat iemand daarvoor nooit eens de troost kan hebben van vergeving van zonde. Ik denk dat als er gemeenschap is met de Heer Jezus, mag ik het zo zeggen, als de advocaat nabij is en als ik mag geloven dat hij mijn zaken regelt, dan kan dat heel veel troost geven. Maar er werd vroeger wel gezegd, dan heeft de rechter nog niet gesproken. En zolang als de rechter nog niet gesproken heeft, dan ga ik naar huis en dan blijft die aanklacht liggen. Die aanklacht, die gaat niet van tafel als de advocaat gesproken heeft. Die aanklacht, die gaat niet van tafel door een belofte van de advocaat. Maar die aanklacht gaat alleen van tafel door het woord van de rechter. Die zegt dat ik vrij uitgaat. Daarom hebben we gezongen, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. We gaan naar onze derde gedachte. Om de verdiensten van Christus. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 86 en daarvan het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gemild in het schuld vergeven. En wat er verder volgt. Onze derde gedachte om de verdiensten van Christus. Wat is nou de grond van de vrijspraak? De grond van de vergeving. De verdiensten van Christus. Niet het geloof. Het geloof is wel onmisbaar, maar het geloof is niet de grond. De mens wordt niet gerechtvaardigd om het geloof. Maar de mens wordt gerechtvaardigd door het geloof. En dit is waar Luther, de reformatoren, de nadere reformatoren ook tegen gewaarschuwd hebben, om het geloof te maken tot de verdienende oorzaak van de rechtvaardigmaking. En ik ben bang, gemeente, dat dat vandaag de dag heel veel gebeurt. Dat het geloof iets verdienstelijk wordt. Jij moet geloven en dan doet God er wat voor terug. Nou, als wij er zo over denken, dan zijn we eigenlijk rooms. Dan zijn we weer bezig om een nieuw werkverbond op te richten. En soms dan wordt het geloof zo gepreekt in de gemeente. Het wordt als een voorwaarde neergelegd. En als jij niet aan die voorwaarde voldoet, dan kan God eigenlijk ook de vergeving niet geven. Maar als het geloof verdienstelijk gaat worden, is dat remonstrant. De remonstranten leerden dat inderdaad, ja. Zij zagen het geloof als een nieuwe wet. Een nieuwe wet waaraan gehoorzaamd moet worden. Maar de daad van het geloof is niet verdienstelijk. Laten we dat vasthouden, want dat doet Christus tekort. Dan ga je naast de genoegdoening van Christus, ga je nog een tweede grond leggen, en dat is mijn geloof. Gemeente, dat is een valse grond. Mijn geloof is niet verdienstelijk. Het is wel onmisbaar. En het is ook van grote waarde, dat staat hier ook. Niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofsgoden aangenaam ben. Dus het geloof heeft wel een grote waarde, een grote waardigheid. Maar die waarde van het geloof, dat is niet de grond. Daar kun je niet mee je schuld betalen. Want de waardigheid van het geloof telt niet mee in de rechtvaardigmaking. Het geloof is een gave van God, die wij nodig hebben om de verdiensten van Christus deelachtig te worden. Het geloof is het instrument waarmee die weldaad wordt ontvangen. Gemeente, hoe kan ik de verdiensten van Christus die mij toerekent aannemen als ik geen geloof heb? En daar speelt dat geloof een belangrijke rol in. Het is de hand, het is de bedelaarshand om te ontvangen wat men krijgt. En dat is hier de vergeving. Een bedelaar, jongens en meisjes, in Nederland zie je het niet zoveel. En ook de bedelaars die er zijn, zijn niet altijd echte bedelaars, heb ik wel eens begrepen. Buitenland zie je veel bedelaars. Zijn mensen die hun hand ophouden en hopen dat de voorbijganger daar iets in legt. En soms dan roepen ze daar ook bij. Maar meer kunnen ze niet doen. Een bedelaar kan niet eisen. Een bedelaar kan niet zeggen, jij moet mij wat geven. Een bedelaar kan daar alleen om vragen. En als hij zijn hand uitsteekt, kun je daar iets in leggen. En dan mag die bedelaar dat ook aannemen. Hij moet het eerst krijgen. En dan mag hij het aannemen. En dat is nou de hand van het geloof. De bedelaarshand van het geloof. Die nodig is om de verdiensten van Christus te eigenen. Maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid is voor God. Gemeente, als je nog geen goddeloze bent, dan kun je dit nooit onderschrijven. Dan zoek je nog grond in jezelf. De Heere maakt van zijn kinderen goddelozen. Goddelozen die rechtvaardig verloren moeten gaan. En als je dan niet verloren behoeft te gaan, dan kan er niks meer van mij tussen liggen. Dan is het inderdaad alleen om de genoegdoening van Christus. Gods kinderen die vrijgesproken zijn, die zijn goddeloos geworden. En als je niet goddeloos geworden bent, een mens wil dat natuurlijk niet. Een mens is bezig zichzelf op te bouwen, op te knappen. Je wil goed voor de dag komen, maar de Heere breekt je af. Dat doet hij door zijn recht. De Heere snijdt je af als het goed is. Dat doet hij door zijn recht, opdat Christus alles worden. Die gerechtigheid van Christus, die genoegdoening van Christus, die heiligheid van Christus. En weet u, dan hoeft daar van mij helemaal niks bij. Niets, geen nagelschrap. En als er dan van mij nog iets bij moest, dan was het verloren, want ik heb niks meer. Ik ben alles kwijtgeraakt. De Heer heeft alles afgenomen, maar het hoeft er ook niet bij. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis, naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Gemeente, zo spreekt de reformatie over de rechtvaardiging. Niet de rechtvaardiging van heiligen, maar de rechtvaardiging van goddelozen. Dat is een wonder. En dan mag je ook weten hoe je er aangekomen bent. Dan mag je ook weten in welke weg dat gegaan is. Kunt u dat? En als u zegt, dominee, dat is een grote vraag. Dan zou ik zeggen, vraag om ontdekkend licht. Vraag maar of je een goddeloze mag worden. Of je dan naar de kerk mag komen, of thuis mag staan als die tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Want deze ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis, meer dan die. Meer dan die vrome fariseer, die van binnen niet anders was dan een graf. Een ongereinigde drinkbeker, waar God een gruwel van had. Maar die zelf dacht dat hij het zo goed voor elkaar had. Arme man, ik zeg het nogmaals, arme man. Als je als fariseer moet sterven. Een gelukzalig mens, die als arme zondaar Christus in de armen mag vallen. En van hem alles mag ontvangen wat een zondaar nodig heeft. Amen.